Fijn verder te gaan met dit boeiende onderwerp van de twee mannen gods, Elia en Elisa, die bepaald niet altijd samen op weg geweest zijn, maar een klein deel overlap hebben gehad toen Elisa met Elia mee mocht gaan tot aan de hemelvaart van Elia. En daarna moest Elisa alleen zijn weg weer vervolgen. We hebben gemerkt dat die twee mannen gods, Elia en Elisa, ons ook helpen te begrijpen wat Paulus en Timotheus samen hebben gehad. En dat die twee brieven die Paulus aan Timotheus schreef ook voor ons vandaag enorm bemoedigend en belangrijk zijn. En daar willen we ook vanavond naar kijken. Maar we gaan even een overzichtje maken van wat we tot nu toe hebben gehad, heel in het algemeen. Namelijk de tweedeling in Israël tussen Juda links en het tienstammenrijk rechts. Rechts was koning Achab in het tienstammenrijk aan het bewind, iets voordat Jozefat het koningschap in het tweestammenrijk begon als nakomeling van David. En Achab in het tienstammenrijk kennen we natuurlijk vooral doordat hij met Izebel is getrouwd. Dat was de tijd waarop Elia zich aandiende toen hij bij Achab naar binnen ging om de hongersnood aan te kondigen. Nadat Achab is overleden, troffen wij in 2 Koningen 1 aan dat Ahazia hem opvolgde. Dat was nog net de tijd waarin Elia profeteerde. En als Ahazia na 2 jaar overlijdt, dan komt Joram, een broer, dus ook een zoon van Achab en Izebel, aan het bewind in het tienstammenrijk. En dan is Elisa inmiddels de profeet, want tussendoor heeft in 2 Koningen 2 het moment plaatsgevonden waarop Elia naar de hemel ging en Elisa de taak overnam en met de mantel van Elia verder ging in de waardigheid van de profeet die Elia was. En dat was ook de gedachte die wij hadden toen wij keken naar Paulus en Timotheus, dat Paulus aan het eind van zijn tweede brief aan Timotheus vraagt: neem de mantel mee die ik in Troas heb achtergelaten. Niet omdat hij het koud had, maar om die mantel van hem aan Timotheus over te geven. Zodat ook Timotheus met de mantel van Paulus om verder mag gaan. Net als wij vandaag met het woord van God om onze schouders verder gaan, ook al zijn wij alleen soms voor ons idee. Dat idee had Elia, daar heeft de Heer hem van afgeholpen. Dat idee heeft Elisa nooit gehad. We hebben hem nooit horen klagen over het feit dat hij alleen was. En zo zijn we bij Elisa terechtgekomen. Na Jozefat in het tweestammenrijk komt koning Joram, zijn zoon, aan het bewind. En zo zit Elisa in de merkwaardige situatie dat en in het tweestammenrijk en in het tienstammenrijk een koning aan de bewind is met dezelfde naam. Die twee rijken lijken dus veel op elkaar. Maar niet alleen als het gaat om de naam van de koning, maar ook omdat die Joram een dochter heeft getrouwd van Achab en Izebel. We kunnen ons nog herinneren dat Jozefat en Achab het aardig konden vinden met elkaar. Een zwak puntje van de overigens hele godvruchtige koning Jozefat. De vriendschap met Achab heeft ertoe geleid dat Joram met zijn dochter is getrouwd. En die Atalia heeft ook wat teweeggebracht in het tweestammenrijk, in het koningshuis van David. Wij kijken dus nu naar Elisa verder. Maar het gaat bij Elisa niet alleen om Juda en Israël en de koningen die daar hebben plaatsgevonden, maar ook om het rijk van Syrië. Met koning Ben-Hadad, nou, daar hadden Achab en Jozefat ook al een robbertje mee te vechten. Kunnen ons dat herinneren, daar hebben we ook naar gekeken. Maar het is ook in die tijd geweest dat Naaman, de Syriër, bij koning Joram kwam met een brief van zijn koning, Ben-Hadad. En daar hebben we de vorige keer naar gekeken, hoe Elisa vooral voor de Syriërs een grote zegen is geweest. En dat Naaman met zijn meelaatsheid nergens anders genezing kon vinden. Want meelaatsheid is een ziekte waar je niet van genezen wordt, maar waarvan je gereinigd moet worden. En dat kan alleen maar door de man Gods gebeuren. Vandaar dat Naaman uiteindelijk bij Elisa terechtkwam. Wij gaan even kijken naar een hoofdstuk 8, 2 Koningen 8. Want daar komen we een opmerkelijke geschiedenis tegen. 2 Koningen 8, vers 1. Nou, dat stukje ga ik even lezen tot en met vers 6. 2 Koningen 8 vers 1. Elisa had gesproken tot de vrouw van wie hij de zoon levend gemaakt had. Sta op en ga heen, u en uw gezin, en verblijf als vreemdeling waar u verblijven kunt. Want de Heere heeft een hongersnood aangekondigd en die zal ook 7 jaar lang over het land komen. En de vrouw was opgestaan en had gedaan overeenkomstig het woord van de man Gods. En zij ging, zij en haar gezin, en zij verbleef als vreemdeling in het land van de Filistijnen 7 jaar lang. En het gebeurde na verloop van de 7 jaren dat de vrouw uit het land van de Filistijnen terugkeerde. Zij ging erop uit om de hulp van de koning in te roepen met het oog op haar huis en met het oog op haar akker. De koning was nu juist in gesprek met Gehazi, de knecht van de man Gods. Hij zei, vertel mij toch al de grote dingen die Elisa gedaan heeft. En het gebeurde terwijl hij de koning aan het vertellen was hoe Elisa een dode levend gemaakt had. Zie, de vrouw van wie hij de zoon levend had gemaakt, kwam de hulp van de koning inroepen met het oog op haar huis en met het oog op haar akker. En toen zei Gehazi, meneer de koning, dit is de vrouw en dit is haar zoon die Elisa levend heeft gemaakt. En de koning ondervroeg de vrouw en zij vertelde het hem. En toen gaf de koning haar een hoveling mee en zei, laat zij alles van wat haar is terugkrijgen, ook de hele opbrengst van de akker, van de dag af dat zij het land verlaten heeft tot nu toe. De komende hoofdstukken waar we vanavond naar gaan kijken zijn een aaneenschakeling van merkwaardige samenlopen van omstandigheden. Wij zouden dat toevalligheden noemen, maar we weten dat er een regietafel is bij de Heere God en dat hij aan de regieknoppen draait om de levens te besturen zoals hij het hier gedaan heeft, ook in onze dagen gaat doen. En doet. Want wat een toeval zou je kunnen zeggen als Elisa alleen aan die vrouw vertelt dat er een hongersnood gaat komen. Waarom heeft Elisa dat niet breder uitgemeten? En waarom mocht alleen die vrouw dat weten? Zodat zij met haar huis een veilige plek kan vinden waar ze wel te eten gaat krijgen. Niet alleen maar 1 jaar, maar 7 jaren achter elkaar. Het is een beetje het punt wat wij ook in die tweede brief van Timotheus al een paar keer hebben gelezen. De Heer kent die de zijne zijn. En dat is ook een typisch voorbeeld van wat Elisa, de man Gods, doet hier met deze vrouw, die we in dat verhaal waarin haar zoon wordt geboren en weer opgewekt wordt, dat die vrouw het voortouw neemt in haar gezin. Haar man is er ook bij, maar zij heeft geestelijk de leiding. En dat is in dit verhaal ook zo, want we lezen dat zij met haar gezin naar het buitenland gaat. En als ze terugkeren na 7 jaren, zij met haar zoon bij de koning gaat komen om te vragen, mag ik mijn huis en mag ik mijn akker weer terug? Waarom plaatsen wij dat aan het begin? Wel, de vrouw die hier wordt beschreven, die heeft haar kamer voor Elisa, waar hij mocht bewonen, voor hem gereed gemaakt als hij al een paar keer bij haar langs is gekomen. En dat zij tegen haar man zegt, die man die komt nu al zo vaak, die is heilig, dat is een man gods, wij moeten een kamer voor hem klaarmaken. Dus Elisa en deze vrouw, die kennen elkaar al een poosje. En als die jongen dan weer gezond is gemaakt, dan komt daarna de suggestie van Elisa. Er komt 7 jaar hongersnood. Zorg dat je gaat naar een plek waar je geen honger gaat krijgen. En dan gaat ze naar het land van de Filistijnen. En daar blijft ze in leven. Na 7 jaar komt zij terug en vraagt aan de koning of zij haar huis en haar akker mag terugkeren. Bedenk even dat Joram 12 jaar regeert. Dat in die 12-jarige regeringstijd van Joram deze hongersnood van 7 jaar heeft plaatsgevonden. Dan zijn wij dus bijna aan het einde gekomen van de regeringstijd van koning Joram. En dan komt die vrouw daar binnen. En toeval, o toeval, dan is net Gehazi daar bij de koning. En de koning die vraagt aan Gehazi, vertel mij de grote dingen van Elisa. Hoe die koning daarbij komt, want in het verhaal van Naaman is de koning een grote onbenul, die alleen maar schrikt als Naaman zo'n brief meeneemt en denkt dat de koning van Syrië een aanleiding vindt om weer een robbertje met hem te gaan vechten. Maar Gehazi is hier nog. Hij is nog niet melaats. Dus dit gesprek vindt plaats voordat Naaman met zijn brief bij de koning binnenkomt. En Gehazi is daar kennelijk op uitnodiging van koning Joram. En die is geïnteresseerd in de grote dingen van Elisa. En net als Gehazi bezig is om daar iets over te vertellen, komt die vrouw met haar zoon binnen en dacht, nou kijk, dit is nou de vrouw waar ik het over had. U wilt grote dingen, u krijgt zelfs het bewijs in uw schoot aangeworpen, aangeleverd, dat dit de zoon is die dood was en levend werd en dit is zijn moeder. Hoe grote dingen wil je ze hebben, koning Joram? Dit wordt ons even verteld. En dan merken we dat de geschiedenissen in dit boek, althans in dit gedeelte van dat boek, niet allemaal chronologisch worden verteld. Maar dat dit verhaal ons nu pas wordt verteld, om ons te helpen begrijpen wat er met koning Joram aan de hand is als Naaman bij hem binnenkomt. Dan heeft hij net van Gehazi gehoord over de grote dingen van Elisa. Hij heeft net die moeder en haar zoon voor zich gezien. En dan denk je, als dan Naaman komt met een brief van zijn koning vanwege zijn melaatsheid, koning Joram, waarom scheur je dan je kleren en gaat er niet ogenblikkelijk een lampje branden? En dat je ogenblikkelijk de Naaman doorverwijst naar Elisa. Waarom moet Elisa dan zeggen, koning, er is toch een man gods in uw land. Stuur hem maar hierheen. Dit geeft een beeld van koning Joram, de zoon van Achab en Izebel, waar je nog zulke prachtige dingen aan kunt vertellen en nog zulk aanschouwelijk onderwijs over kunt geven, maar het kwartje valt niet. Het lijkt op heel veel mensen waar wij vandaag van denken, hoeveel signalen moet je nog hebben om tot geloof te komen? Waarom doe je dat niet? Het laat ook nog een ander ding zien. We zijn nu dus bijna aan het einde van de regeringstijd van koning Joram. Maar zullen we ook merken in het volgende deel, vanaf vers 7, dat ook Ben-Hadad aan het einde van zijn koningschap is gekomen. En dat geeft ook een mooi signaal af. Ja, niet voor Ben-Hadad, maar voor Naaman. Want weet u nog hoe Naaman naar huis ging met zijn grond? Hij gaat terug naar Damascus en hij vraagt Elisa: maar als ik nou met mijn heer naar de afgodstempel toe ga, hij is gewend op mij te leunen. Vindt u dat dan goed? Zou de Heere God mij dat vergeven? En Elisa zegt: ga in vrede. En als we deze timing goed interpreteren, dan is het maar de vraag of Naaman ooit nog een keer op de schouder van zijn koning naar de Tafgodstempel heeft moeten gaan. Waarschijnlijk is Ben-Hadad overleden voordat Naaman daarvoor nodig was. Kortom, als Elisa zegt: ga in vrede, dan kon Naaman ook in geloof gaan en weten: de Heere regelt en neemt de zorgen van mij af. Hoe? Daar wist Naaman niks van, maar deze geschiedenissen laten het op een geweldige manier zien. Nog even een klein stukje oude geschiedenis. Namelijk in 1 Koningen 19. Als u nog even daar naartoe terug wilt gaan, dan is dat het moment waarop Elia aan de Horeb is gekomen en dacht: ik ben alleen overgebleven. Nou, de Heer heeft hem van die waanideeën afgeholpen en heeft hem op zijn weg teruggeplaatst. En hij zegt bijvoorbeeld in vers 15 van 1 Koningen 19... ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus, want wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. Dat is 1. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. Dat is 2. En ten derde, en Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u zalven tot profeet in uw plaats. En dan denk je: ja, Elia, wat van de 3 opdrachten heb jij nu uitgevoerd? Nou, alleen Elisa heeft hij meegenomen. Kwamen we in het verloop van dit hoofdstuk 1 Koningen 19 tegen. Maar die andere 2 opties staan nog allebei open. Daar is nog niks mee gebeurd. Maar de Heer voegt er niets aan toe. Vers 17. Het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. Dus Hazael, de koning van Syrië, die gaat heel wat mensen doden, maar Jehu zal dat nog een keertje overdoen. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Kortom, er is geen ontkomen meer aan en het uiteindelijke definitieve oordeel komt in de handen van Elisa terecht. Zijn wij Elisa zo tegengekomen tot nu toe? En zullen wij in de komende hoofdstukken Elisa ook zo tegenkomen als een oordelende profeet die alleen maar mensen doodt? Nou, in tegendeel. We hebben Elisa ontmoet als iemand die doden juist levend maakt. Net als Elia. De genade gaat nog steeds door. Ook al begint, zou Petrus zeggen, het oordeel bij het huis van God. En dat zijn van die wonderlijke dingen. Als je nu naar de gemeente van God kijkt, dan denk je: nou Heer, u hebt alle aanleiding om er even flink met de bezem erheen te gaan, met uw oordeel. Want we maken er een potje van, met z'n allen. Iedereen is bezig met zijn eigen baals. Met zijn eigen erediensten, met zijn eigen herediensten, altaartjes, hoogtes en noem maar op. Het lijkt een beetje weer die Laodicea-achtige tijd waarin wij terecht zijn gekomen. En toch, ook al heeft God alle recht om zijn oordeel uit te spreken, als je in de brieven van Paulus aan Timotheus leest, dan juist gaat Paulus Timotheus opwekken om vol te houden. God blijft doorgaan met zijn zegen waar hij, als het van hem afhangt, alle recht zou hebben om er een einde aan te maken. Dan gaan we verder met Elisa. Wou in ons achterhoofd dat van die drie opdrachten aan Elia er één in vervulling is gegaan, namelijk dat Elisa zijn plaats in heeft genomen. En nu komen we bij vers 7 terecht van 2 Koningen 8. Daarna kwam Elisa in Damascus toen Ben-Hadad, de koning van Syrië, ziek was. Men bracht hem de boodschap: de man Gods is hierheen gekomen. Toen zei de koning tegen Hazael: neem een geschenk mee en ga de man Gods tegemoet en raadpleeg de Heere door hem en zegt: zal ik van deze ziekte genezen? En zo ging Hazael hem tegemoet en nam een geschenk mee, te weten allerlei kostbaarheden uit Damascus en een last van 40 kamelen. Hij kwam voor hem staan en zei: uw zoon Ben-Hadad, de koning van Syrië, heeft mij naar u toegestuurd om te zeggen: zal ik van deze ziekte genezen? Elisa zei tegen hem: ga, zeg tegen hem, u zult zeker genezen. De Heere heeft mij echter laten zien dat hij zeker sterven zal. Hij zette een strak gezicht en hield dat zo tot beschamens toe. En de man Gods begon te huilen. En toen zei Hazael: waarom huilt mijn heer? Hij zei: omdat ik weet wat voor kwaad u de Israëlieten zult aandoen. U zult hun vestigen in brand steken, hun jonge mannen met een zwaard doden, en kleine kinderen verpletteren en zwangere vrouwen opensnijden. Hazael zeide: maar wat is uw dienaar, die hond, dat hij deze grote daad zou verrichten? En Elisa zei: de Heere heeft mij laten zien dat u de koning zult worden over Syrië. En toen ging hij bij Elisa weg en kwam bij zijn heer. En die zei tegen hem: wat heeft Elisa tegen u gezegd? En hij zei: hij heeft tegen mij gezegd, u zult zeker genezen. En het gebeurde de volgende dag dat hij een deken nam die in water dompelde en over diens gezicht uitspreide, zodat hij stierf. En Hazael werd koning in zijn plaats. Ook weer zo'n aanwijzing dat Naamans genezing plaatsvindt aan het einde van de regeringstijd van Joram. En dat Elisa na die genezing naar Damascus gaat. En waarom? Je kunt je voorstellen dat hij benieuwd is hoe het met Naaman gaat. Om het maar eens even in te vullen. En als Ben-Hadad hoort, de man Gods is hier, dat Ben-Hadad met het bericht van en het genezen van Naaman tot de overtuiging is gekomen: er is echt een man Gods in Israël. En nou is de man Gods in Damascus. En waarom Elisa naar Damascus gaat, het zou kunnen zijn om Naaman te zien. Maar nogmaals, aan de regietafel wordt aan de knoppen gedraaid. Want Ben-Hadad stuurt Hazael naar Elisa toe. En als Elisa in Damascus is, dan zorgt God ervoor dat hij Hazael gaat ontmoeten. En niet aan het ziekbed van Ben-Hadad of bij de kamer van Naaman komt, maar Hazael moet gaan aankondigen dat hij de koning van Israël gaat worden. Hier komt iets merkwaardigs. Elisa, als hij Hazael ziet, met alle cadeaus, al die 40 kamelen, hij kijkt er niet naar, hij kijkt alleen maar naar die ene die koning gaat worden, en hij begint te huilen. Hij staat met een strak gezicht tot beschamens toe en Hazael vraagt wat er aan de hand is. Het antwoord is: u zult koning van Syrië worden. En dat hij huilt, heeft te maken met alle ellende waarvan Elisa weet dat Hazael die over Israël zal uitstorten. Elisa moest door Elia worden gezalfd tot profeet. Had de Heer hem gezegd in 1 Koningen 19. Wat was de zalving van Elisa? Niet meer dan dat de mantel van Elia over hem werd geworpen. Al bij de roeping en later toen Elia naar de hemel ging, viel de mantel op Elisa. En zo kwam Elisa met als een gezalfde profeet. Dus niet gezalfd met olie, maar gezalfd met de mantel. Je zou je af kunnen vragen, hoe heeft de zalving van Hazael plaatsgevonden? Welke vloeistof is daarvoor gebruikt? De tranen van Elisa. Dat heeft op Hazael zo'n indruk gemaakt, dat hij de vragen ging stellen waarover hij zelf verrast is. Wat is uw dienaar, die hond? Dat is Hazael nooit kwijtgeraakt, want hij heeft precies gedaan wat Elisa hier hem laat weten. Dit is de zalving geweest van Hazael, die Elia kreeg opgedragen, maar die door Elisa is uitgevoerd op een manier dat je denkt, ach Heer, wat hebt u dat wonderlijk geregeld. Het loopt God niet uit de hand dat aan het einde van de regeringsperiode van Joram ook Ben-Hadad tot zijn einde komt en Hazael de regering over gaat nemen. Dan in vers 16. Van 2 Koningen 8. In het vijfde jaar van Joram, de zoon van Achab, de koning van Israël, toen Jozefat koning was van Juda, begon Joram, de zoon van Jozefat, van Juda, te regeren. Hij was 32 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 8 jaar in Jeruzalem. Hij ging in de weg van de koningen van Israël zoals het huis van Achab deed, want de dochter van Achab was hem tot vrouw geworden. Hij deed wat slecht was in de ogen des Heeren. Nou, dan gaan we even een sprongetje maken naar vers 24. En Joram, die sneuvelt in de strijd tegen Edom. Joram ging te rusten bij zijn vaderen en werd begraven bij zijn vaderen in de stad van David. En zijn zoon Ahazia werd koning in zijn plaats. Dus Joram sterft en Ahazia wordt koning. Maar er zegt in vers 25, in het 12e jaar van koning van Joram, de zoon van Achab, de koning van Israël, begon Ahazia, de zoon van Joram, de koning van Juda, te regeren. Ahazia was 22 jaar oud en hij regeerde 1 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Atalia, de dochter van Omri. Nou, dat is natuurlijk de kleindochter, dat is in de Bijbel hetzelfde, dochter of kleindochter. Dat maakt niet uit, in ieder geval de dochter van Omri, om maar even te onderstrepen uit welks koningshuis hij afstamde. En hij ging in de weg van het huis van Achab en deed wat slecht was in de ogen van de Heer, zoals het hele huis van Achab. Hij was immers een schoonzoon van het huis van Achab. Hij trok met Joram, de zoon van Achab, ten strijde naar Ramoth en Gilead tegen Hazael, de koning van Syrië. En de Syriërs versloegen Joram. En daarop keerde koning Joram terug om in Jezreel te genezen van de verwondingen die de Syriërs hem te Rama toegebracht hadden, toen hij tegen Hazael, de koning van Syrië, streed. En Ahazia, de koning van de zoon van Joram, de koning van Juda, kwam om Joram, de zoon van Achab, in Jezreel te zien, want hij was ziek. En dan komen ze in een situatie terecht dat Ahazia, die 1 jaar regeert, op bezoek gaat bij zijn oom Joram in het Tienstammenrijk. Je zou zeggen, een familiebezoek, blijven vrienden van elkaar, blijft ook familie van elkaar. Maar in beide huizen, in Juda en in Israël, regeren dus nakomelingen van Achab en Izebel. En dan komen we terecht in 2 Koningen 9. Want nu zijn we toe en het derde punt wat God aan Elia had laten weten, namelijk om Jehu, de zoon van Nimzi, te zalven tot koning over Israël. En dat gaat pas hier gebeuren. 2 Koningen 9. Toen riep de profeet Elisa, een van de leerlingprofeten, en zei tegen hem, omgord uw middel, neem deze oliekruik in uw hand en ga naar Ramoth in Gilead. En als u daar aangekomen bent, kijk daar dan uit naar Jehu, de zoon van Jozafat, de zoon van Nimzi, en ga naar hem toe en laat hem opstaan in het midden van zijn broeders en breng hem in een besloten kamer. Dan neem deze oliekruik, giet die uit over zijn hoofd en zegt, zo zegt de Heere, ik heb u tot koning over Israël gezelfd, en doe daarna de deur open en vlucht weg en wacht niet. En zo ging de jonge man, de knecht van de profeet, naar Ramoth in Gilead. En toen hij eraan kwam, zie, daar zaten de bevelhebber van het leger en hij zei, ik heb een boodschap voor u, overste. Jehu zei, voor wie van ons allen? En hij zei, voor u, overste. Hij stond op en ging in huis en hij goot de olie uit over zijn hoofd en zei tegen hem, zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u gezalfd tot koning over het volk van de Heere, over Israël. U zult het huis van Achab, uw heer, doden, opdat ik het bloed van mijn dienaren, de profeten, en het bloed van alle dienaren of van de Heere op Izebel zal wreken. Het hele huis van Achab zal omkomen. Ik zal van Achab alle mannen uitroeien, zowel de gebondenen als de vrije in Israël. Want ik zal het huis van Achab maken als het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en als het huis van Baesa, de zoon van Ahia. En ook zullen de honden Izebel eten op het stuk land van Jezreel, en er zal niemand zijn die haar begraaft. En toen opende hij de deur en vluchtte weg. Toen Jehu naar buiten ging, naar de dienaren van zijn heer, zei hij tegen hem, is alles goed? Waarom is deze krankzinnige naar u toegekomen? Hij zei tegen hen, u kent zelf de man en zijn geklaag. Maar zij zeiden, dat is een leugen, vertel het ons. En hij zei, dit en dat heeft hij tot mij gezegd. Zo zegt de Heere, ik heb u tot koning over Israël gezalfd. Toen haasten zij zich en ieder nam zijn mantel en legde die onder hem op te treden. En zij bliezen op de bazuin en zeiden, Jehu is koning geworden. En zo spande Jehu, de zoon van Jozafat, de zoon van Nimzi, tegen Jerobeam samen. Joram nu had Ramoth en Gilead bezet en heel Israël vanwege Hazael, de koning van Syrië. Enzovoort, de rest komt straks leven. Een merkwaardig iets. Deze profetenzoon krijgt de opdracht te doen wat de Heere aan Elia had gegeven. En wat Elisa nu op zijn beurt doorgeeft aan een profetenzoon. Aan weer een volgende generatie profeet. Om Jehu, de zoon van Jozafat, de zoon van Nimsi, tot koning te zalven. Hé, dat is merkwaardig. Hij wordt hier voor het eerst niet alleen Jehu de zoon van Nimsi genoemd, maar Jehu de zoon van Jozefat. Weer zo'n punt van overeenkomst tussen het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. Want Jehu was een van de generaals van koning Joram. En zijn vader heette Jozefat. Maar dat was juist een goede koning in het tweestammenrijk. En dat is wel wat God wil zeggen, maar ook in het tienstammenrijk heb ik mensen waar ik wat mee kan. En met deze Jehu ga ik ook iets beginnen. Hij is niet voor niks de zoon van Jozefat, natuurlijk niet van de koning, maar van ook iemand met die naam. Er is ook een goed punt van overeenkomst tussen het twee- en het tienstammenrijk. En de man die deze profetenzoon krijgt de opdracht om uitdrukkelijk Jehu tot koning te zalven over het tienstammenrijk. En dat is de eerste koning in het tienstammenrijk die met olie wordt gezalfd. Je weet, dit is inmiddels het vierde koningshuis in het tienstammenrijk. Dat begon met Jerobeam, toen met Baeza en toen met Zimri en Omri. Het waren allemaal revoluties. Daar kwam geen olie en geen zalving aan te pas. Alleen nu bij Jehu komt er een koning in het tienstammenrijk die gezalfd is met olie. Net als Saul en net als David in het gewone, complete Israël. Kortom, het is een hele bijzondere koning. Met ook een hele bijzondere taak. En het bijzondere is ook dat de profetenzoon in de opdracht die hij van Elisa krijgt, maar een hele beknopte opdracht krijgt. Alleen Jehu zalven. Maar als hij bij Jehu komt, dan gaat hij het hele verhaal vertellen waarom Jehu koning wordt. Kortom, die profetenzoon is goed op de hoogte met wat God ooit aan Elia vertelde. Dat hij een einde gaat maken aan het koningschap van Achab en vooral dat van Izebel. En dat er allemaal achterstallige rekeningen worden vereffend. Met name de openstaande rekening die openstond na de verachtelijke dood van Nabot in Jezreel. U kent dat verhaal. Op grond van die dood heeft God over Achab en over Izebel dit oordeel uitgesproken wat de profetenzoon tot in detail aan Jehu gaat voorhouden. En als die dan gezalfd is en de profetenzoon is weggevlucht volgens de opdracht van Elisa, dan komt Jehu naar buiten, naar zijn dienaren, naar zijn collega, bevelhebbers. En die vragen hem, wat is deze krankzinnige naar u komen doen? Waarom is hij hier gekomen? Vers 11. Ze noemen die profeet een krankzinnige. Letterlijk staat er een mesjochode. Dat woord kennen we uit het Jiddisch. Een idioot, zou je vandaag zeggen. Iemand die niet goed wijs is. Zo werd er onder de legerbevelhebber van Joram gesproken over de profetenzonen. En er kwam er weer een, zo'n idioot, bij Jehu. Wat kwam die idioot doen? Ja, dan kan Jehu denken wat hij wil en zeggen wat hij wil, maar zijn hoofd druipt van olie. En zijn collega's zien dat. En die zeggen, hé, vertel het op, wat is er gebeurd? Nou, en dan moet hij voor de dag komen. En dan, als hij vertelt dat hij tot koning over Israël is gezalfd, is dit voor zijn collega's, generaals, duidelijk genoeg dat zij vanaf nu Jehu gaan dienen en een revolutie gaan starten tegen Joram. En Joram ligt in Jezreel. Nou, de hele legerstaf en alle soldaten liggen natuurlijk in Ramot, want daar werd met Hazael gevochten. En zo gaan de generaals, even in de pauze met de oorlog met Syrië, gebruik maken om naar Jezreel te rijden. Jehu en zijn gezellen. Vers 16. Toen reed Jehu weg en ging naar Jezreel, want Joram lag daar ziek en Ahazia, de koning van Juda, was gekomen om Joram te zien. Dan heb je weer die merkwaardige samenloop van omstandigheden, dat je denkt, het hele huis van Israël, van Achab moet worden uitgeroeid. Ook die nakomeling die in Juda op de troon zit, moet nu komen, want Jehu gaat orde op zaken stellen. En de Heere zorgt ervoor dat hij die zieke koning Joram gaat bezoeken. En zo zijn in Jezreel, in het tienstammenrijk, niet alleen koning Joram, maar ook Ahazia, de koning van Juda. Nou, dan zien de wachters zien dan iemand komen en de ruiters die weggestuurd worden, die komen niet meer terug. Vers 20, de wachter bracht de boodschap. Hij is tot bij hen gekomen, maar hij komt niet terug. De manier van rijden lijkt op de manier van het rijden van Jehu, de zoon van Nimzi, want hij rijdt als een krankzinnige. Dat is voor de tweede keer in het hoofdstuk dat hetzelfde woord tegenkomen, namelijk een idioot, een mesjochene. Ook Jehu stond bekend als een idioot, maar dan vanwege zijn manier van rijden. Leuk dat Jehu in zijn gedrag ook lijkt op een profetenzoon die door de mensen wordt betiteld als een idioot. En dat de Heere God door middel van idioten, in mensenogen althans, tot zijn doel gaat komen. En zo komt Joram, hoewel hij ziek is, ertoe om te zeggen in vers 21, inspannen. En men spannen zijn strijdwagen in en zo trok Joram, de koning van Israël, de stad uit, samen met Ahazia, de koning van Juda, ieder op zijn wagen en ze trokken uit Jehu tegemoet en ontmoetten hem op het stuk land van Naboth in Jezreel. Stel je zich voor, drie koningen, waar de Heer alle drie een speciaal doel mee wil hebben om een rekening te vereffenen die is ontstaan dankzij die afschuwelijke dood van Naboth op het stuk land. Daar vindt die ontmoeting plaats. En daar wordt Jehu, de man die duidelijk gaat maken waarom hij optrekt. Het gebeurde in vers 22, nu toen Joram Jehu zag dat hij zei, is het vrede Jehu? Maar hij zei, wat vrede, zolang de hoererijen van uw moeder Izebel en haar toverijen zo talrijk zijn. Toen keerde Joram zijn wagen en vluchtte en zei tegen Ahazia, verraad Ahazia, maar Jehu spande de boog met volle kracht en schoot Joram tussen de armen, zodat de pijl door zijn hart naar buiten kwam en hij zonk neer in zijn wagen. Toen zei Jehu tegen Bidkar, zijn officier, pak hem op en werp hem op het stuk land van Naboth uit Jezreel, want denk eraan dat toen ik en u naast elkaar achter zijn vader Achab reden, de Heere deze uitspraak over hem deed. Weet je, wat is dat ook weer een merkwaardigheid als Achab daar op dat veld van Naboth Elia ontmoet. En dat Elia begroet met de woorden, heb je mij gewonden, mijn vijand? Dat achter Achab, Jehu en Bidkar getuigen zijn van het feit wat Elia tegen Achab en zijn huis gaat zeggen. En Elia dat niet vergeten is. En hier Bidkar hij naar de neer. En zegt, dit is het moment waarop de Heere zijn oordeel uit gaat voeren. En zo wordt Joram op het veld gegooid van Naboth. En gaat er in vervulling wat er in 1 Koningen 21 vers 24 al stond als profetie, dat de vogels Joram zullen eten in het veld. En dan Ahazia die vlucht nog wel in vers 27 in de richting van Bet-Hagan. Jehu achtervolgde hem echter en zei, dood ook hem op zijn wagen op de weg omhoog naar Gur, dat bij Jibliam ligt, maar hij vluchtte naar Megiddo en stierf daar. En zijn dienaren vervoerden hem naar Jeruzalem en zij begroeven hem in zijn graf bij zijn vaderen in de stad van David. Ja, want van vaderskant was hij dan wel nakomeling van David, maar van moederskant een zoon van Achab en Izebel. Dus Jehu heeft het huis van Achab al behoorlijk gedecimeerd. Vers 30. En Jehu kwam in Jezreel. En toen Izebel dat hoorde, voorzag zij haar ogen van oogschaduw, voorzorgde haar kapsel en zag door het venster neer naar buiten. Toen nu Jehu de poort binnenkwam, zei zij: is het vrede, Zimri, moordenaar van zijn heer? Dus zij vergelijkt hem al een beetje met de eerdere moordenaren in de dynastie van de koningshuizen van het Tienstammenrijk. Izebel kent haar geschiedenissen, hebben we al gemerkt. En dan vers 32. Hey, Jehu dus keek omhoog naar het venster en zei: wie is er met mij? Wie? Toen zagen 2, 3 hovelingen op hem neer. En hij zei: gooi haar naar beneden. En ze gooide haar naar beneden, zodat een deel van haar bloed tegen de muur en tegen de paarden spatte. En hij vertrapte haar. Vervolgens ging hij naar binnen en at en dronk. En toen zei hij: zie toch naar haar om, naar die vervloekte, en haar begraaf haar. Ze is immers een koningsdochter. Ze gingen er naartoe om haar te begraven, maar ze vonden niets van haar dan haar schedel, haar voeten en haar handpalmen. Geheel volgens de profetie in 1 Koningen 21 vers 23. De honden zullen Izebel eten bij de vestingwal van Jezreel. Maar zelfs de honden walgden van haar schedel, van haar handen en van haar voeten. Als je als honden daarvan walgt, dan geeft het al aan dat er geen schepsel op aarde meer is die zelf dat nog te eten vindt. Kortom, het is een afschrijfelijk plaatje van het einde van deze koningin Izebel. En dan gaan we straks na de pauze nog even verder met deze bijzondere hoofdstukken die getuigen over de samenloop van omstandigheden waarin Elisa, de man Gods, doet wat God ooit aan Elia had opgedragen. Ja, de tijd die ging harder dan ik had gedacht. Want er is ontzettend veel te vertellen over deze hoofdstukken. Ik hoop dat u het niet al te droog vindt, alleen maar geschiedenis, maar het is meer, het is Gods woord. Wat ons helpt te begrijpen dat de Heer achter de regietafel zit, ook vandaag, en de dingen stuurt zoals wij dat in onze levens mogen ervaren. Het gaat soms anders dan we hadden gedacht, maar de Heer komt tot zijn doel. En dat geldt ook als het gaat nog even over Ahazia in het tweestammenrijk, want zijn moeder Atalia, die neemt de regie even over. Dat lezen we in het tussenliggende hoofdstuk, in hoofdstuk 11 bijvoorbeeld. En die doet dat 7 jaar en die moordt het hele huis van David verder uit. Alleen een klein jongetje met de naam Joas, die wordt bewaard door zijn oudste zusje. En toen dacht ik, ja, waar hebben we dat vaker gehoord? Een oudere zusje die een klein broertje bewaart. En dat geldt ook zo hier bij Joas. En als hij 7 jaar oud is, dan komt hij voor de dag en wordt in de tempel gekroond. En zo komen we Joas tegen als een koning die begint als hij 7 jaar is en 40 jaar lang koning is in Israël. En dan staat er in hoofdstuk 12 vers 1, Joas begint met zijn koningschap in het 7e jaar van Jehu. En dan denk je, ja, dat is precies de tijd waarin Natalia in het tweestammenrijk het voor het zeggen had. Kortom, het einde van die 3 koningen, Ahazia, Ben-Hadad en Joram, die vinden allemaal hetzelfde jaar plaats. Kortom, Jehu is al 7 jaar koning. En wij lezen daar dat hij dat doet 28 jaar lang. En na hem komt Joahas aan het bewind. En we lezen in hoofdstuk 13 vers 1 dat hij aan het bewind komt in het 23ste jaar van Joas, de koning van Juda. En hij regeerde 17 jaren. Even van dit deel, alleen vers 4 en 5. Want Jehu is dus een zoon van Joahas is een zoon van Jehu. Een koningshuis met een gezalfde koning. En daarin vind je ook dingen die heel bijzonder zijn. Zo lezen wij in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 13, vers 4 en 5 het volgende. Als er Hazael weer eens een beetje gaat opspelen, dan zegt vers 4: Joachas trachtte het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen en de Heere verhoorde hem, want hij zag de onderdrukking van Israël, dat de koning van Syrië hen onderdrukte. En de Heere gaf Israël een verlosser, zodat zij van onder de hand van de Syriërs uitkwamen en de Israëlieten woonden als voorheen in hun tenten. Daar staat iets heel bijzonders. Joachas trachtte het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Letterlijk staat er: Joachas streelde het aangezicht van de Heere. De eerste koning in het tienstammenrijk, waarvan we lezen dat hij bidt. We hebben bij zijn vader gemerkt, het is de eerste koning in het tienstammenrijk die gezalfd wordt. Joachas, zijn zoon, is de eerste die gaat bidden. En hoe? Hij streelt het aangezicht van de Heer. En de eerste die dat deed, dat was Mozes. In Exodus 32, vers 11. Als het gouden kalf staat aan God een einde wil maken aan dat volk, dan gaat Mozes op de knieën en dan staat er ook precies hetzelfde. Mozes streelde het aangezicht van de Heer. Dat kun je je voorstellen. En dat heeft iets heel moois opgeleverd. En er was nog iemand die dat ook deed. De eerste koning van het tienstammenrijk was koning Jerobeam, die in Bethel dat altaar liet opbouwen. En dan kwam de man Gods uit Juda en die zei daar wat van. En Jerobeam die wees met zijn vinger naar de man Gods, maar hij kon zijn hand niet meer terughalen. En dan vraagt Jerobeam aan de man Gods: bid u tot de Heere. En dan staat er in 1 Koningen 13 vers 6 exact hetzelfde. De profeet uit Juda streelde het aangezicht van de Heere voor Jerobeam. In het tienstammenrijk is het dus een bekend fenomeen in Bethel dat er een profeet uit Juda was die het aangezicht van de Heere gestreeld heeft. En deze Joachas, generaties verderop, jaren later, doet dat nog een keer. Dit is fantastisch. Een koning in het tienstammenrijk die het aangezicht van de Heere streelt als Hazael, de koning van Syrië, het leven wat moeilijk maakt. En dan gaat de Heer het verhoren en dan lezen wij dat de Heer een verlosser gaat geven. De vraag is nou, wie is die verlosser? Dat wordt ons verder niet verteld. Wel staat in vers 10 dat Joachas wordt opgevolgd, want die overlijdt in vers 9. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Joas. En vers 10 zegt dat gebeurt in het 37ste jaar van Joas, de koning van Juda. Dat is een merkwaardig fenomeen. Weer twee koningen in het tienstammenrijk en in het tweestammenrijk met exact dezelfde naam. Maar nou niet negatief, want Joas in het tweestammenrijk was een hele goede koning. En ook deze kleinzoon van Jehu is een goede koning. Oké, hij doet ook wel dingen niet helemaal lekker, maar ook hij heeft goede kanten. En hij regeerde 16 jaren. Maar, wij lezen dat hij in het 14e jaar van Joachas, we lezen dat hij het 37ste jaar van Joas koning werd, terwijl zijn vader Joachas koning werd in het 23ste jaar van Joas van Juda. Dan denk je, ja, daar zit geen 17 jaar tussen, maar er zit 14 jaar tussen. En dat betekent dat Joas al koning werd bij het leven van Joahas. En dat hij die laatste drie levensjaren van Joahas ook heeft geregeerd terwijl zijn vader nog in leven was. En in die tijd, die jaren die dan volgen, die drie jaren, dan lezen we in vers 14 van 2 Koningen 13 het volgende. Elisa was ziek geworden en het was de ziekte waaraan hij zou sterven. Joas, de koning van Israël, kwam bij hem en huilde om hem. En hij zei: mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. Dat is mooi. Daar is een profeet, is een koning in het tienstammenrijk, die Elisa noemt met de manier waarop Elisa op zijn beurt Elia achterna keek toen hij naar de hemel ging. En Elisa toen riep: mijn vader, wagen en is de ruiters van Israël. En in het hele tweestammenrijk is er niet iemand gevonden van het kaliber van Elisa die dat ook zo gaat overnemen. Totdat aan het einde van het leven van Elisa hij kennis maakt met koning Joas, die bij hem komt op zijn sterfbed. En dat deze koning Joas valt aan de voeten van Elisa en hem zo noemt. Kortom, Joas wil graag de taak van Elisa overnemen. En zegt tegen Elisa, als het ware: mijn vader, mag ik je zoon zijn? Mag ik in uw voetsporen verder gaan? Elisa zegt tegen hem in vers 15, neem een boog en pijlen. En hij bracht hem een boog en pijlen. En hij zei tegen de koning van Israël, leg uw hand aan de boog. En toen legde hij zijn hand eraan. En Elisa legde zijn handen op de handen van de koning. En hij zei, doe het venster naar het oosten open. En hij deed het. En toen zei Elisa, schiet. En hij schoot. En hij zei, het is een pijl van verlossing door de Heere. Een pijl van verlossing van de Syriërs. Want u zult de Syriërs in Afek verslaan tot vernietiging toe. Daarna zei hij, neem de pijlen. En hij nam ze en zei, toen zei hij tegen de koning van Israël, sla op de grond. En hij sloeg driemaal en hield toen op. Toen werd de man Gods heel kwaad op hem. En hij zei, u had 5 of 6 maal moeten slaan, dan zou u de Syriërs tot vernietigings toe hebben geslagen. Maar nu zult u de Syriërs slechts 3 maal verslaan. Je zou kunnen denken, waarom zegt Elisa dat? Had Joas dat nou moeten weten? Dat hij heel vaak moest slaan? Ja, dat had hij moeten weten. Want die pijl die weggeschoten werd, was een pijl van verlossing door de Heere. En de Heere had een verlosser aangeboden. En dan zegt Elisa tegen Joas, jij bent die verlosser. En jij gaat slaan met de pijl van de verlossing op de grond. En hij hield na 3 keer op. Dat is een klein geloof. Maar ook een klein geloof wordt beloond. En Elisa zei, je had een grote geloof moeten hebben. Dan had je 5 of 6 keer definitief de Syriërs kunnen verslaan. En zo gebeurt het dat Joas de Syriërs inderdaad verslaat, maar slechts 3 keer. God heeft een verlosser gestuurd. Toen Joahas zijn vader het aangezicht van de Heer streelde en zijn zoon Joas de verlossing heeft gebracht. Als je dit zo leest en dit overzicht van de koningen voor je ziet, dan heeft Elisa een diensttijd van zo'n 55 jaren erop zitten. Nadat hij de mantel van Elia om de schouders kreeg. En in al die 55 jaren hebben we van Elisa alleen in de begintijd van Joram iets gelezen over de Sunemitische en haar zoon. Aan het eind van die 12 jaar over Naaman de Syriër en het leger wat Elisa Samaria heeft binnengeleid en daar te eten heeft gekregen van de koning. En voor de rest heeft Elisa niets meer gedaan. En de zalving van Jehu overgelaten aan een profetenzoon. Gehuild bij Hazael. En hier bij Joas pas weer op zijn sterfbed van betekenis wordt. En toch is dat niet het laatste. Vers 20. Daarna stierf Elisa. En zij beroeven hem. Nu kwamen er aan het begin van het jaar telkens benden uit Moab in het land. En het gebeurde toen men een man aan het begraven was, dat zij, zie, een bende zagen. Daarom wierpen zij de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin terechtkwam, met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij weer levend en rees overeind op zijn voeten. Is dat niet geweldig? Deze hele periode die we hebben overdacht in deze afgelopen 8 avonden over Elia en Elisa. Het is een inktzwarte bladzijde geworden in het hele geschiedenisstuk van Israël. Met hier en daar een lichtpuntje. Vooral in het tienstammenrijk, maar hier en daar een klein glimpje van Gods zegen. En God had door Elisa alle recht om niets anders te doen dan het oordeel uit te oefenen. Dat definitief te doen wat Hazael had overgelaten, wat Jehu had overgelaten, dat had Elisa kunnen doden. Had God alle recht daartoe. En wat doet God door middel van Elisa? Daar waar hij het oordeel had moeten brengen, gaat hij zegen brengen. Brengt hij het leven uit de dood. Zelfs als Elisa als dode begraven in zijn graf ligt en er wordt nog een dode man bijgeworpen, staat er letterlijk. Hoe dat gegaan is, dat weten we niet. Maar dat die dode komt in aanraking met de beenderen van Elisa en springt weer op en wordt weer levend. Het is ongelooflijk hoe God zegen geeft en hoe God leven uit de dood brengt. Daar waar alles normaal gesproken van de dood spreekt, is God in staat om daar weer leven te brengen. We hebben gekeken een paar keer naar de tweede brief aan Timotheus. Ik wou daar nog een enkel punt even in herinnering roepen, op wijzen. Mag ik beginnen in 2 Timotheus 1. Vers 3. 2 Timotheus 1 vers 3. Ik dank God die ik van mijn voorouders af mijn rein geweten dien, zoals ik je onophoudelijk in mijn gebeden in herinnering houd, nacht en dag, verlangend je te zien, als ik mij je tranen herinner, opdat ik met blijdschap vervuld word. We weten hoe Paulus lijkt op Elia, hoe Timotheus lijkt op Elisa. We zijn Elisa tegengekomen als een huilende profeet, die bewogen is met het volk waar hij deel van uitmaakt, waar hij de profeet van was. Bewogen vanwege de ellende die Hazael over dat volk teweeg zou brengen. Paulus staat op het punt Timotheus los te laten. En het laatste wat Paulus zich van Timotheus herinnert, dat zijn zijn tranen. En het eind van de brief komt hij nog een keer met de mantel. Maar het zijn vooral die tranen van Timotheus, waardoor Paulus zijn tweede brief gaat schrijven. Een brief die bedoeld is om Timotheus aan te sporen. In vers 7. God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer, nog voor mij zijn gevangenen, maar leid verdrukking met het evangelie naar de kracht van God die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. En dan denk je, ja, we zijn nu bij Elisa vooral terechtgekomen op het voornemen wat God had ten aanzien van zijn eigen dienst, ten aanzien van de opvolging van Jehu en ook van het tweestammenrijk. Kortom, God plant en Elisa is alleen maar het instrument om dat uit te voeren. We zijn door deze brief een paar keer gekomen bij het punt dat Paulus hem aanspoort om je niet ontmoedigd te raken door de dingen die je om je heen ziet. Vooral niet in hoofdstuk 3. Weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. En dan komt er een hele beschrijving die niet fijn is, die vooral gaan over de mensen die belijden, zegt vers 5, godvruchtig te zijn, maar de krachten van verloochenen. Maar dan in vers 10, maar jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolging en mijn lijden. Timotheus gaat met alle dingen die hij bij zijn vader Paulus heeft ontdekt, met de mantel om verder. En zo zijn wij degenen die ook in die voetstappen verder gaan. Als er heel veel dingen zijn waarvan we zeggen, ja, dit zijn echt de dagen die Paulus hier noemt, de laatste dagen. Dit zijn zware tijden. Het is geen gemakkelijke tijd waarin wij zijn. Maar het is juist een tijd waarin wij, net als Elisa, misschien niet de grote indrukwekkende dingen doet die Elia deed bij de Karmel, waar het hele volk bij elkaar kwam, waar het hele volk tot de erkenning kwam, de Heer is God, maar waarin Elisa de enkelingen aanspreekt, die enkele profetenzoon, die enkele koning die wil volgen, die wil lopen in de voetsporen van de Heere God. En zo komt hij in zijn laatste hoofdstuk, 2 Timotheus 4, ik betuig voor God en Christus die levenden en doden zal oordelen en zijn verschijning en zijn koninkrijk. Predik het woord, wees paraat, gelegen en ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering. Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerte voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen. Nou, die tijd die maken we ook volop mee, dat men alleen maar naar hen wil luisteren die een prettige boodschap in de oren laten horen klinken. Kort, vooral sappig, prettig. Men gaat naar huis en heeft het fijn gehad. Paulus zegt, let op, dat is een teken van de eindtijd. Wend je van deze af. Maar dan vers 5, daar wou ik graag mee afsluiten. Maar jij, wees nuchter in alles. Leid verdrukking. Doe het werk van een evangelist. En vervul je dienst ten volle. Nou, als er één is die ons in de Bijbel wordt beschreven als iemand die zijn dienst ten volle tot het laatste moment aan toe en later in zijn graf nog heeft uitgevoerd, dan is het wel deze Elisa. En zo zegt Paulus tegen Timotheus en ook tegen ons, vervul je dienst ten volle tot het laatste moment aan toe. Paulus doet dat ook hier, want hij volgt daarna direct met zijn beschrijving van het feit dat hij weet dat zijn loop is geëindigd in vers 7. En ja, dat de kroon der gerechtigheid op hem wacht. Kortom, de marteldood wacht hem. Timotheus, ik ben er binnenkort niet meer. Maar jij gaat verder. Ben ik nuchter in alles. En ik weet niet of het u vergaat volgens mij, maar ook als je christenen hoort spreken over de wereld, over Israël, of over de Oekraïne, of over welke ramp of welke gebeurtenis in de wereld ook, er is altijd een waas van dat niet nuchter is. Ook als we naar Israël kijken, geldt wat hier staat. Wees nuchter in alles. We hebben een tijd gehad van de afgelopen 20 eeuwen... waarin de vervangingstheologie ons heeft verteld: er is voor Israël geen toekomst meer. We zitten daarna in een tijd dat Israël in zijn eigen land woont en dat de pedule helemaal naar de andere kant doorslaat en dat er heel veel christenen zijn die eigenlijk voor Israël zijn, geen kwaad woord over Israël willen horen. En ergens daar, het is erin, dan zijn we nuchter. Ja, Israël heeft een toekomst. Ja, Israël is nog lang niet waar het moet zijn, want God heeft nog bergen werk met het volk te verzetten voordat zij het volk zijn wat zich bekeert en hun Messias bereid is te ontvangen. Daar is Israël nog lang niet, behoudens enkele Messias beleidende Joden. Maar het is verreweg de minderheid. En dat zijn onze broeders en zusters. Die hebben we in Israël, die hebben we onder de Palestijnen, die hebben we onder elk volk. En samen vormen wij die gemeente van de levende God. En samen hebben we het niet makkelijk. Zij niet in Israël, de gelovigen onder de Palestijnen niet, en wij niet in ons zogenaamde vrije landje, want wij lijden allen verdrukking. Maar overal zullen we toch, als het even kan, ons hart moeten laten spreken over die ene waarvan Paulus in het begin van deze brief zei, in hoofdstuk 1 vers 12, om die reden leid ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben overtuigd dat hij machtig is mijn aan hem toevertrouwde band te bewaren tot op die dag. Dat is het werk van de evangelist. We weten niet wat we geloven, geen belijdenissen, geen geschriften enzovoort, dat is allemaal mensenwerk. We weten wie we geloven. Wij geloven een persoon. En wij bouwen op het enige wat hij ons heeft nagelaten als het woord waar wij op mogen steunen en waaruit wij kunnen spreken. Dat is het werk van een evangelist. Vervul je dienst ten volle. Niemand kan zich afmaken met het feit, ja, ik ben geen evangelist. Maakt niet uit, zegt Paulus. Iedereen die een gelovige is, die weet wie de Heer Jezus voor hem is of voor haar is, heeft de mogelijkheid om die blijde boodschap uit te delen naar anderen in je omgeving. En je dienst vervul je ten volle. Je laat je door niets en niemand ontmoedigen. Kijk naar Elisa. Hij had duizenden redenen. Kijk naar Elia. Hij had honderden redenen om te zeggen, Heer, neem mij maar weg, ik ben alleen. Het heeft hij ook één keer gezegd. En Paulus zegt in het Nieuwe Testament, dat was ik de enige oud-testamentische gelovige met een zwak moment. Voor de rest komen de oud-testamentische gelovigen naar ons toe als geloofshelden. Ook deze Elisa, die 55 jaar trouwe dienst heeft gehad. Dat je denkt, Heer, maak mij een beeld van u. En ik stel voor dat we met dat lied eindigen.